Goedenavond allemaal, het is inmiddels net 19:30 geweest, dus we zullen een aanvang nemen met deze avond. Hartelijk welkom allemaal. Welkom aan de scheidende veldwerker en de nieuwe veldwerker. Ook welkom aan de heer Storkenbeker. Fijn dat hij hier kon zijn om deze avond ook gedeeltelijk met ons over na te denken. Nou, we beginnen dadelijk met een stukje opening, schriftlezing en gebed. Dat zal dominee Breugem voor ons verzorgen. Daarna hebben we lezing van de heer Storkenbeker en een pauze. Daarna nog een mogelijkheid tot vragen te stellen. Dan krijgen we nog de introductie en het afscheid van de veldwerkers. Een stukje financiën en hoe het vorig jaar gelopen is. En dan is er nog gelegenheid tot vragen stellen. En dan is het om en nabij 19:30, 21:15. En dan mogen we ons weer naar huis vervoegen. Wil ik het woord geven aan dominee Breugem.
Ja, de opening is al verzorgd, dus dat hoef ik niet meer met jullie te doen. Hartelijk dank dat ik in uw midden aanwezig mag zijn. Ik wil wel graag met jullie beginnen. En dat wil ik doen door de Heere een zegen te vragen over deze samenkomst. Laten we samen gaan bidden. Heere in de hemel, getrouwe en barmhartige God en Vader, u brengt ons deze avond samen. En daarvoor danken wij u. Wij danken u dat u de hand heeft in alle dingen. U leidt en stuurt ons leven, zoals u dat ook doet in het grote geheel van deze wereld. Heer, u bent goed voor deze wereld. U draagt haar, u verdraagt haar ook. Ondanks alle zonden en tekortkomingen van mensen. Ondanks alle puinhopen die wij ervan maken. Het is de wereld van een Syrië. De wereld van een Iran. De wereld van een Noord-Korea. Maar ook de wereld van ons westerse Europa. Waarin de mens het wel denkt te kunnen stellen zonder u. Maar waarin tegelijkertijd de vlucht in allerlei verslavingen zo groot is. Niet alleen maar de verslavingen buiten de deur, in de verdovende middelen. Maar ook de verslavingen in drank, in de games, in de sociale media. Onze jongeren, maar ook onze ouderen. We zijn in de greep. In de greep van al die machten en die krachten die ons omringen. Die ook in onze huizen zijn doorgedrongen. En die altijd en overal hun invloed op ons proberen uit te oefenen. Heren, wij bidden u, wanneer wij deze avond ook bezig zijn met onze medemensen op dit eiland. Wij bidden u dat we allereerst zelf ook van onze verslavingen verlost worden. Dat wij losgemaakt worden uit de ban van deze wereld. En dat wij helemaal en alleen aan uw kant mogen staan. Door uw genade. En help ons zo om met een open oog en een open hart, een bewogen hart, om te zien naar de mensen die wij tegenkomen op ons eiland. Om te zien, zoals ook de heiland het deed, met ogen van bewogenheid, met een hart vol liefde en met de wil en de wens om ook onze medemens te brengen in de vrijheid. Dat kunnen wij nooit zelf. In eigen kracht is dit onbegonnen werk, maar door uw geest, door uw kracht, door uw genade schakelt u ons in. En zo mogen we vol vertrouwen ons werk aanvatten. Vanavond een nieuwe veldwerker, Arjan Smit, die het werk van Jacco over zal nemen. Hij is al begonnen. Geef hem uw zegen, o God. Leid hem, vervul hem. Schakel hem helemaal in zoals hij is, met zijn talenten en gaven. Geef dat hij zich in alles afhankelijk weet van u. En zo in uw naam hier mag werken. Jacco sluit zijn werk af. 5 jaar lang heeft hij hier onder ons gewerkt. En om onze jongeren gegeven. En van alles voor gedaan. We kijken ook terug Wat heeft het opgebracht? Wat heeft het uitgewerkt? We weten het nooit, maar we weten wel dat het in uw hand geen lege onderneming geweest is, maar dat het zal uitwerken wat u behaagt. Vol vertrouwen leggen wij de uitkomst in uw handen, dankend voor de signalen van hoop, de vruchten op onze arbeid die we wel mogen zien. Heere God, geef ons een goede avond. Ook nu, wanneer wij de schriften openen, met elkaar zullen lezen en erover zullen nadenken. Geef uw zegen. Dan bidden we u ook voor broeder Stortebeke, die deze avond ook een lezing zal houden. Hij zal ons inleiden en meenemen op zijn eigen manier. Zegen hem daarin en zegen ook ons daardoor. Heere, wij bidden u dat in de naam van Jezus en uit genade. Amen. Ik wil met jullie en u vanavond een deel uit het Marcus-evangelie lezen. En wel Marcus 6. En daaruit lees ik vers 30 tot en met 44. Een hele bekende geschiedenis. De geschiedenis van de wonderbare spijziging zoals dat hier boven geschreven staat. Marcus 6 vanaf vers 30 tot en met 44. En de apostelen kwamen weder samen tot Jezus en boodschapten hem alles, beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. En hij zei tot hen: kom, gijlieden, in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Want er waren er velen die kwamen en die gingen. En ze hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een woeste plaats alleen. En de scharen zagen hem heenvarende en velen werden hem kennende en liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts en kwamen hun voor en gingen samen tot hem. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En als het nu laat op de dag geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden: deze plaats is woest en het is nu laat op de dag. Laat ze van u, opdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen. Want ze hebben niet wat ze eten zullen. Maar hij, antwoordende, zeide tot hen: geeft u hun te eten. En ze zeiden tot hem: zullen wij heen gaan en kopen voor 200 penningen brood en hun te eten geven? En hij zei tot hen: hoeveel broden hebt gij? Ga heen en beziet het. En toen zij het vernomen hadden, zeiden zij: 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat zij allen zouden doen neerzitten bij waardschappen, bij groepen op het groene gras. En ze zaten neder in gedeelte bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. En als hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden. En gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorleggen, en de 2 vissen deelde hij voor allen. En zij aten allen en zijn verzadigd geworden. En ze namen op 12 volle korven brokken en van de vissen. En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen. Het klinkt in onze oren als een opdracht. En zo is het ook. Geeft u hun te eten. Jezus' bewogenheid met de mens gaat heel erg ver. Want wanneer hij de menigte ziet, dan ziet hij ze als een kudde schapen die heen en weer zwerft van het ene naar het andere in het leven, maar als een kudde schapen zonder herder. Hij ziet ze. Hij ziet de mens in de massa. En hij is bewogen met de nood van die mens. En zo is het nog. Vandaag net zo goed als toen. Hij peilt de nood, de diepe ellende van deze mensen voor hem. Die kudde zwervende schapen. Ver bij het vaderhuis vandaan. Letterlijk en figuurlijk. De ellende van hun zwervend bestaan heeft namelijk wel een oorzaak. De mens die zich van God heeft afgekeerd. En deze wereld is daardoor tot een oord van ellende geworden. Maar Jezus ziet de mens. En dat is geweldig. Dat is zo genadig. Jezus ontfermt zich over deze mens. Er staat in het Grieks dat zijn hart breekt. Zijn binnenste komt naar buiten. Zo diep komt de nood van deze zwervende kudde naar hem toe. En daarom gaat hij ze leren. Hij gaat ze onderwijs geven. Belangrijk. Onderwijs over het koninkrijk van God. Vertellen waar het om gaat tussen God en mens. Wat er gebeuren moet met de mens. Dat die zwervende kudde de weg weer naar het vaderhuis moeten terugvinden door geloof en bekering. Mooi. Vertellen wat er moet gebeuren. Nou, laat dat maar aan Jezus over. Hij doet het. Hij schakelt ook mensen daarbij in. Maar in dit gedeelte schakelt hij mensen op een heel andere manier in zijn koninkrijk in. Hij stuurt ze niet op pad met een mooie preek. En hij zegt niet tegen de kudde schapen voor hem: ga heen en word verzadigd. Wat zou er dan van al het onderwijs van de Heer Jezus terechtkomen? Nee, hij ziet die kudde. Hij ziet ze in een nood. En hij geeft aan zijn discipelen de opdracht. Om voor eten te zorgen. Geeft u hun te eten. Het is mooi om vanavond, wanneer we zo rondom onze veldwerkers en hun werk samenkomen, om daarbij stil te staan. Geeft u hun te eten. Dat antwoord hadden de discipelen misschien niet verwacht van hun heiland. Ze waren naar hem toegegaan. De tijd begon te dringen. Het is etenstijd. En dan zegt Jezus: geeft u hun te eten. Een onverwacht antwoord. Onverwacht voor de discipelen, die hadden liever gehoord dat de Heer Jezus ze maar naar huis zou terugsturen. Dat ze ergens onderweg misschien wat zouden kopen, een broodje of zo. Nee, geeft u. De Heer Jezus schakelt ze in. Niet aan gedacht. Maar misschien ook voor ons vanavond de opdracht. Nou, laat dat misschien maar weg. De Heer schakelt ook ons in. Geeft u hun te eten. Want we worden wel ingezet. Jij, Arjan, als nieuwe veldwerker. Jacco heeft het gedaan. Daar denken we natuurlijk vanavond in het bijzonder aan. Maar we staan om jullie heen. En we kunnen niet vanavond zeggen: veel sterkte, veel zegen en ga maar aan de gang. En hier vervolgens achterblijven en onze huizen weer opzoeken en zo het werk aan een andere overlaten. Deze opdracht gaat ten diepste ons allen aan. Die kunnen we ook niet uitbesteden. Als ouder in je gezin, als buren in uw buurt, als mensen uit de kring om de heiland heen, als mens onder de mensen, wij worden ingeschakeld door de heiland om in zijn spoor naar deze wereld om ons heen om te zien. Want Jezus schakelt mensen in, de discipelen van toen en van vandaag. Ze zijn als de handen en de voeten van de heiland. Jezus schakelt ons in. En hij doet dat op een hele speciale manier. Allereerst wel door ons oog te geven voor de nood van onze medemens. Soms ook door de nood met naam en toenaam op je hart te binden en naar je toe te laten komen. Door je verantwoordelijk te maken. Door je verantwoordelijk te maken voor die speciale nood waar jij, Arjan, voor wordt ingeschakeld. Onze jongeren en hun verslavingsproblematiek. Maar dat is ook veel breder. De nood van de kudde zwervende schapen. Dat is veel breder dan verslaving. Dat is veel breder dan het eten waar het hier om gaat in Markus 6. Want de opdracht geeft u hun te eten. Die nood is groot en is op allerlei mogelijke manieren in te vullen. Jezus schakelt ze in. Ja, ja, maar dat is misschien niet de bedoeling. Heere, stuur ze weg. Zorg ervoor dat ze ergens nog eten kunnen kopen. Het is immers nog maar 1:12 op de dag. De zon staat hoog en dan kunnen ze nog wel voor hunzelf zorgen. Geeft u. Kruip niet weg onder je verantwoording, van je verantwoording vandaan. Jezus geeft niet voor niets je oog voor de nood. Hoe dan? Nou, allereerst door wat ze zien hier.
Die op u wachten, dus u mag nog verder gaan in deze avond. In ieder geval bedankt voor het openen en veel sterkte ook in deze avond met de catechese.
Dank u wel.
En een
goede avond.
Ja. Dan wil ik u graag het woord geven aan de heer Stortenbeker.
Mooie inleiding, prachtige woorden die tot ons gekomen zijn en denk ik ook heel veel typeren van wat ons uiteindelijk ook allemaal bezighoudt. Ik bedacht me ook zo tijdens de toespraak zo net dat daar zit ook nog een heel ander bijzonder element in wat ook genoemd had kunnen worden. Het staat zo niet in de Bijbel, maar die discipelen die hadden ook kunnen zeggen tegen de Heer Jezus van al die mensen zijn onverantwoord achter u aangegaan. Ze hebben niets meegenomen. Het is hun eigen schuld dat ze hier zitten, zonder eten. Het is hun eigen probleem. Zo, laat ze hun eigen problemen oplossen. Zo had het ook gereageerd kunnen worden. En als ik denk aan die woorden, dan komt dat denk ik heel erg dicht bij problematiek waar we vanavond met elkaar over hebben. Verslaving. En als er één ding is, wat je, ja, ik zou zeggen, op allerlei plaatsen in het land nog steeds ziet en meemaakt, dat is dat mensen soortgelijke dingen zeggen van, ja, het is toch hun eigen stomme schuld? Waar hebben we het over? Wie is er nou zo dom om met allerlei verkeerde dingen bezig te zijn? Dat weet je toch, dat dat niet goed is? Je weet toch dat het gevaarlijk is? Of vul maar in wat je daarbij zou willen bedenken. Er is alleen één grote bijzonderheid. Dat is van dat heel vaak mensen die zo spreken zich over het algemeen niet zo heel erg erin verdiept hebben van wat is er nu echt aan de hand? Wat speelt er nu echt? Hoe kan zoiets nou gewoon ontstaan? En ik wil met u eigenlijk, en we gaan daar nog wat allerlei dingen over zeggen, maar met u is even heel simpel stilstaan bij dingen die misschien iets dichterbij zijn. Net in de inleiding is ook al gezegd, we kennen allerlei vormen van verslaving of dingen waar we aan vastzitten of aan vast kunnen zitten. En dat is ook zo. Maar er zijn heel veel dingen waaraan we vast kunnen zitten en waar we zelf eigenlijk ons ook mee belasten. Ik denk daarbij aan iets wat nog steeds toch wel heel erg veel voorkomt en bij allerlei vlagen en allerlei dingen is het weer minder en dan weer wat meer en het gaat maar op en neer. Maar je ziet niet dat het stopt. Ondanks alle waarschuwingen, ondanks dat je alles kunt weten, ondanks dat het met koeienletters op pakje staat, het roken. En hoe dichtbij staat zo'n simpel gebeuren. Er is alleen één bijzonderheid. Dat roken, dat is op een bepaalde manier, is dat jarenlang, tegenwoordig komt er langzamerhand een kentering in, dat het niet zo geaccepteerd meer is. We mogen niet meer in restaurants roken en allerlei andere uitgaansgelegenheden. Maar het is altijd jarenlang volslagen geaccepteerd geweest. Het kon, het mocht en was mogelijk. Of, laat ik nog maar een stapje verder gaan, dat het zelfs in allerlei kringen zover was dat je eigenlijk toch wel erg ongezellig was als je niet meedeed. En als je nu kijkt van hoe dat zoiets begint, ik weet niet. Ik zal als eerste mijn vinger opsteken. Wie heeft er gerookt? Kijk aan. Oké, dan gaan we naar de herkenning. Als we nu ik zal niet vragen wie nog rookt. Dat ligt misschien nog gevoeliger en pijnlijker. Maar daar laten we het even op houden in de verleden tijd. Maar als je heel eventjes gewoon teruggaat. Wanneer begon zoiets? Het is denk ik voor de meeste mensen zo dat het niet een situatie was waarin je voor jezelf zei, kom, laat ik nou eens gewoon zo'n pakje sigaretten gaan kopen en waarin je vreselijk moest zoeken in zo'n winkel van wat voor merken moet ik nou nemen? Oh, ik heb die dat wel eens zien roken en die dat wel. Nou ja, laten we die eens doen en je koopt dat en je gaat roken. Nee, bij bijna allemaal is het anders gestart. Bijna altijd gaat het van, jij ook een? En dan? Dan is daar zo'n keuzemoment. En er gebeuren dan razendsnel allerlei dingen. Waarin je bedenkt, van wel of niet, nooit gedaan. Waarom zal ik wel, waarom zal ik niet? Hoor ik erbij, hoor ik er niet bij? Ach, waarom zou ik het niet doen? En uiteindelijk, dan is daar het moment, in die bliksemsnelle afwegingen, is daar het moment dat er toch voor gekozen werd. En dan doe je dat. En je begint. En het is smerig. Vieze smaak in je mond. Je weet met die rook geen raad. Als het even tegen zit, dan heb je een hoestbui. Als het even tegen zit, slaat de rook in je ogen en lopen de tranen over je wangen. Als het even tegen zit, ben je na de halve sigaret al zat. En als niemand het kijkt, druk je hem uit en wegwezen. En het wonderlijke is, toch een volgende keer weer een. En 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 dan is het op een zeker moment een gewoonte. Niet alleen een gewoonte in gedragingen, maar ook dat het lichaam erom gaat vragen. Ik heb jou nodig. Sigaret, kom op. We hebben gegeten, dus nu moet je roken. Je bent 's morgens opgestaan, nu moet je roken. En of dat je nu op een zeker moment een enorme rokershoest hebt of niet, dat doet er allemaal niet toe. Dat gaat wel weer over, of we hebben allerlei verhalen. En we gaan ook een heel scala van beschermingsvragen en antwoorden om ons heen zetten. Ik heb wel eens gesproken met iemand en die ook tegen me zei van, ik begrijp niet hoor dat jullie zo druk met al die verslaafden bezig zijn. En ze zei dat al paffend aan een sigaret. En ik sprak daarop aan. En weet je, daar kwamen allerlei verdedigingsredenen tevoorschijn van, het geeft me rust. Het geeft me de kans om mijn houding te bepalen. Het geeft me om contact te hebben met mensen. Het stilt mijn honger. Het maakt mijn sociale contacten. En zo ging er een half uur lang allemaal redenaties voorbij op al mijn aanvallen en al mijn zaken die ik naar voren bracht en waarin allemaal van dat soort reacties terugkwamen en waarop ik na een half uur zei, weet je wat nou het bijzondere is? Al die antwoorden die ik krijg zijn dezelfde antwoorden als de mensen waar ik mee bezig ben. Het geeft mij rust. Het geeft mij ontspanning. Het geeft mij geluk. Het geeft mij dat ik kan bestaan. Het geeft mij dat ik met een ander kan praten. Het geeft mij dat ik mijn angsten kwijt ben. Of mijn afwijzing kwijt ben. Het geeft mij moed. En ik kan wat als ik gebruikt heb. Allemaal van dat soort antwoorden. Maar nee, als het drugs is, dan staat het ineens in een heel apart vak en een hele aparte orde, omdat het iets is wat we zelf als volwassenen niet hebben meegemaakt. Het was niet in onze tijd, we kenden het niet. En daarom is het eigenlijk zoiets wat ook haast niet bestaat. Of we niet willen dat het bestaat, want het is lastig en het is spannend en we weten niet zo goed hoe dat we ermee om moeten gaan. Dat is vaak het achterliggende verhaal. Maar het is er in deze tijd wel. En zoals er net ook al heel even genoemd is, veel meer dingen. Als we denken aan de gameverslaving. Mensen die urenlang spelletjes spelen en waarin hun bestaan draait rondom de computer of de games waar ze... die ze allemaal hebben op allerlei apparaten, zie je allemaal precies diezelfde dingen gebeuren. Maar we zetten het vaak weg en houden het ook ver weg, omdat we er helemaal zo'n raad niet mee weten. Maar het is er in deze tijd en we kunnen er niet omheen. Het is er al vele jaren. En het lijkt wel of dat het zich steeds verder doet oprukken. Op dit moment is het zo, wereldwijd was het nog zo, en Amerika voorop, dat allerlei middelen zwaar en streng verboden waren. En middelen die we tegenwoordig softdrugs, of die we al jaren softdrugs noemen. Maar als ze tegenwoordig opnieuw ingeschaald zouden moeten worden, zouden het harddrugs zijn. Maar goed, oké, dat even opzij. Maar de zogenaamde softdrugs, zie je dat op dit moment meer en meer, en zelfs al in een staat, het volkomen gelegaliseerd is. Gebruik en kweek daarvan. En het duwt zich steeds verder op. En het zal niet lang duren. Of Nederland gaat ook over die streep heen. Ze hebben al eigenlijk misschien wel al de spijt dat ze niet de primeur hebben. Want uiteindelijk hebben we in heel veel dingen de primeur. Denk maar aan de coffeeshops. Het zal steeds verder oprukken. Want er is steeds vraag naar. Mensen zoeken. Mensen zijn bezig. Mensen willen iets. Mensen krijgen dingen aangeboden. En is het van, jij ook? Wil jij ook meedoen? En er zijn allerlei redenen voor, die je misschien helemaal niet bewust bent, die daar op een zeker moment die drempel eigenlijk heel erg makkelijk maken om daar overheen te gaan en het uiteindelijk te gebruiken. En dan komt daar een heel proces op gang, waarin allerlei dingen zich kunnen afspelen. Naast dat er drugs is, is er nog zo'n lastig artikel, en het is alcohol. En dat heeft zo'n klein beetje middengevoel. Ja, je moet niet te veel drinken natuurlijk, dat zegt de Bijbel ook. Niet te veel, maar kunt u mij vertellen wat niet te veel is? Om maar een voorbeeld te geven, ik zal een extreem voorbeeld noemen. Ik had een keer een jonge man bij me in een intakegesprek. En hij was gestuurd ook door zijn vader. En omdat hij wat aan zijn drankprobleem moest doen. En hij vond dat het allemaal toch niet zo heel erg was. Maar goed, hij wilde zijn vader dan wel gehoorzamen. Want er stond hem toch ook heel wat in het verschiet. Want als hij de drank zou laten staan, dan zou hij van zijn vader ook een zaak krijgen die hij zelf mocht gaan runnen. Dus nou ja, oké, dan maar naar een kliniek toe, want er ligt wat in het verschiet. En we gingen met elkaar in gesprek. En toen zei hij, wat is het bezwaar nu zo van je vader? Ja, nou ja, hij vindt dat ik wat te veel drink, maar... En hoe vind je dat zelf nou? Nou, ja, daar had hij... Dat viel wel mee, zei hij. En ik probeerde wat verder door te praten, wat dat meeviel. En dat is dan het bijzondere, dat komt dan niet zo makkelijk op tafel. En toen ik uiteindelijk het zover had doorgedrukt. En zei ik, en wat betekent dat dan op een zaterdagavond? Nou ja, zei hij, een kratje. Ik had niet meer de moeite, dat was toen dat er pijpjes waren en pullen. Ik had niet meer de moeite om dat te vragen of dat het nou pijpjes of pullen waren. Maar dat was zijn norm. Dat was niet zoveel. Dus wat is veel en wat is weinig? En je ziet dat heel veel mensen daar ook hun eigen idee op hebben gebouwd. En hun eigen beoordelingskader hebben gemaakt over wat dan wel veel of weinig is. Met als gevolg dat zeer zeker als er wat spanningen zijn op het werk, of als spanningen zijn in het gezin, of als spanningen zijn in het huwelijk, of dat de dingen gewoon allemaal niet zo lekker gaan in het leven als dat je gedroomd had, dat het heel makkelijk is om net iets meer te gaan drinken. Want het geeft je rust. Het geeft je iets waar je naar zoekt. En sluipt het binnen en zit je op een zeker moment eraan vast. En is het niet meer alleen in het weekend, maar dan is het ook de hele week door. En niet alleen 's avonds, maar als het even verder zit, ook al 's morgens. En dan komt daar het moment. En dan zie je ook daar bij die mensen dat er een heel proces is van dat voordat het tot de erkenning kwam. Ik ontmoette een keer iemand, het was niet in Nederland, het was in de Caribbean. En daar was iemand gestuurd door de vakbond, want hij moest eens gaan praten met een hulpverlener. En hij vertelde mij, weet je, ik word gestuurd, want als ik op parade sta, dan zak ik soms ineens in elkaar. Ik zei, dat is vervelend zeg, zo'n officiële parade, als je daar zo moet staan. En ja, dan zak ik ineens in elkaar. Ik zei, heb je een idee hoe dat komt? Nou nee, geen idee. Ik zeg, hoe laat is dat dan? 's morgens, 's middags, 's avonds? Nee, het was 's morgens al om 9 uur. Oké. Het heeft een hele tijd geduurd dat ik op tafel kreeg dat het iets met drank te maken had. En het duurde wel meer dan een uur dat ik eruit moest krijgen. Dat 's morgens om 7 uur het eerste wat hij deed, een stuk of 3, 4 borreltjes drinken. Omdat hij anders eigenlijk zijn bed niet uit kon komen. En dat hij voor die parade niet zoveel kon drinken, dat hij te veel daarna rook en te veel daarin bewoog. En dat hij eigenlijk te weinig had gedronken om op zijn benen te kunnen blijven staan. Dan praat ik hem al niet over het gegeven of dat zo iemand durft te gaan erkennen of dat hij verslaafd is, ja of nee. Maar dat is nog 10 stappen verder. Verslaving. Een probleem waar ieder zo zijn eigen verhaal en zijn eigen idee bij heeft. Maar waar een heel groot probleem gaat spelen, waarin mensen steeds meer, ik zou zeggen, het roer in hun leven gaan kwijtraken. En waar wij dan uiteindelijk ook zo tegenaan kijken, dat er een groepje is, niet eens allemaal, maar een groepje is die helemaal aan de zelfkant van het leven geraakt. En eigenlijk niet meer normaal kan functioneren. Soms ook dakloos wordt. Zwerft langs de straat. Niet meer in staat is om een eigen inkomen te verwerven. En dat is dan voor ons bijna altijd het soort bewijs van kijk, dat is nou wat er van komt. En dat is nu wat er gebeurt. Maar we hebben het niet over die arts die normaal zijn beroep uitoefent. En die ook verslaafd is aan de pillen. Of verslaafd is aan de cocaïne. Of die advocaat die ook verslaafd is aan de cocaïne en gewoon zijn werk doet en waar eigenlijk niemand het van in de gaten heeft. Maar oh wee, als het er niet zou zijn, oh wee, als ze het niet zouden kunnen kopen. Wat er dan allemaal gebeurt. Het is in Nederland heel breed verspreid. Onder alle lagen van de bevolking. Overal waar je het maar kan bedenken, daar kun je het terugvinden. Als het gaat over artsen, is er zelfs een speciale telefoonlijn waarin ze anoniem hun problemen kunnen vertellen. Om hulp te verkrijgen als ze dat wensen. Maar velen raken vast. Velen raken ook helemaal zo vast dat ze niet meer vooruit of achteruit kunnen. Heel vaak staan ze ook alleen. Hun hele omgeving, heel vaak, dat gebeurt echt heel veel. laat het eigenlijk afweten omdat men niet zo goed weet wat er mee gedaan moet worden. Of hoe dat je daar zo tegenaan moet kijken. Weet je, allereerst is het bijna altijd wel zo van het valt wel mee. Het is niet zo ernstig. Het gaat wel voorbij. Niet te veel aandacht aan geven. Vooral ook niet erkennen naar anderen dat het zo is. Ontken het maar. Laat het maar zitten. Laat het maar gaan. Het vindt zijn weg wel. Totdat op een zeker moment de zaak zich steeds verder opdrijft. En steeds verder de zaken in de knel komt. En dan krijg je een volgende fase waarin van alles gedaan wordt om het te bestrijden. Het wordt van je afgehouden. Het mag niet. Het kan niet. Het bestaat niet. En als het dan wel bestaat, dan moet je hier eigenlijk niet meer zijn. En het mag eigenlijk ook verder niet bekend zijn. Zoek je heil dan ergens anders. En wordt het op een zeker moment heel ver weg geduwd, als het dan maar niet zichtbaar is. Voor niemand zichtbaar is. En als het uiteindelijk ook allemaal niet werkt, komt er een volgende fase van, nou ja, het is nou eenmaal zo. Ja, hij was altijd al een beetje moeilijk. Het was altijd al een bijzonder kind. Of het was altijd al wel bijzonder langs het allemaal ging. En dan komt daar zo een heel ander proces op gang. Van ja, het is ook zo vervelend dat het zo illegaal is, hè. Want ja, ze moeten er zoveel vervelende dingen voor doen om het te kunnen krijgen. Was het nou maar gereguleerd? Was het nou maar dat het gewoon gebruikt kon worden, dan was het allemaal geen probleem meer. En zie je dat er een hele nieuwe fase zich doet intreden. En als we kijken naar de verslaafde zelf, weet je, waarom zijn ze dan zo bezig? En waarom zouden ze zo doorgaan met gebruik? Waarom, als je dan op een zeker moment ervaart, van waarom zou je er dan niet mee stoppen? Of de vraag die ook heel vaak gesteld wordt, van wist je dat dan eigenlijk allemaal niet van tevoren? En waar bijna altijd het antwoord op komt, ja, natuurlijk wist ik het. Natuurlijk was het bekend dat het niet zo handig was om dat te doen. Maar ik dacht dat ik het wel kon beheersen. Ik dacht, ik kom zover niet als die of als die of als die. Ik kijk wel uit. En is het dat ze op een zeker moment die weg, die wereld binnenstappen, omdat ze ergens op zoek zijn, ergens een balans in het leven kwijt zijn, en gaan zoeken van hoe kan ik de balans opnieuw terugvinden. Dus bijna altijd, en zo is het denk ik ook vaak wel met ons, als wij hier zo zitten, misschien allemaal mensen, ik zeg misschien, allemaal mensen die niet aan drank of aan drugs of aan medicatie verslaafd zijn, hebben allemaal wel iets waarin we voortdurend aan het zoeken zijn aan balans in het leven. Allemaal maken we wel dingen mee waardoor dat het allemaal niet zo lekker even gaat. Of waarin het allemaal anders gaat als dat je dacht. En dat het even moeilijker is als anders. En er moet een balans teruggevonden worden. En hoeveel te meer is dat bij jongeren? En zonder daarbij op een zeker moment aan te wijzen of te wijzen naar ouders. Maar is het niet zo dat in elk gezin daar is altijd wel wat? En daar speelt zich altijd wel wat af. En andersom zou ik ook wel durven zeggen, ik ben vader van 5 kinderen. En ik durf ook wel te zeggen dat ik het allemaal heus niet zo goed gedaan heb. En ik zou zeggen, wie doet het wel goed? Wie maakt er geen fouten? Wie doet er geen rare dingen? Wie zegt er geen rare dingen tegen zijn kinderen? Wie ontmoet er ook niet rare dingen? En weet je, dat zijn allemaal dingen die soms kunnen zorgen voor een enorme onbalans. Ik kan me zo herinneren, en ik noem nou maar even wat extreme dingen, zodat er misschien daar een stukje herkenning bij is. Maar ik had eens een keer een jongen die qua zijn karakter ook niet zo makkelijk was. En waarop zijn vader regelmatig tegen hem zei in wanhoop, jij, Je bent een nagel aan mijn doodkist. Als uiting van dat hij het zo moeilijk met hem had. En toen overleed de onverwachte vader. En toen stond hij daar aan de rand van dat graf. En toen haakte het bij hem binnen. Ik ben een nagel aan die doodkist. En hij sloeg door. En hij heeft heel langdurig een leven geleefd wat zijn vader zeker niet wilde. Of die andere, zo wat dichterbij. Oh joh, nee, laat jij die kopjes maar staan, want jij laat ze altijd vallen. Dat woord vallen, dat wordt niet gehoord. Maar weet je welk woord wel? Altijd. En als je dan toch altijd niet deugt, waar deug je dan wel voor? Of jij bent voor het dubbeltje geboren, je zal nooit een kwartje worden. Afwijzen. Verwerpen. En soms worden zomaar dat van dat soort dingen gezegd. Zo'n poosje geleden bij de liftdeur. En toen komt er een leuk gezinnetje aanlopen en dan gaat die deur van die lift open en kinderen dringen zich gelijk ervoor. En wat er dan zo allemaal even in het voorbijgaan even gezegd wordt van wat er niet gebeuren, moet gebeuren en in een tonatie, dat ik denk, zo, zo. En dat alleen maar bij een liftdeur. En weet je, niemand is erbij hoe dat het kind het naar binnen haalt. Niemand is erbij. En die het kan vertellen, ja, misschien jaren later, van wat er zich afspeelt. In zo'n leventje. En zo kan er onbalans zijn en die wat, van allerlei dingen die opgebouwd zijn in het leven en die allemaal gepasseerd zijn of die, ja, waar iemand zich eigenlijk in heeft vastgezet. En dan komt daar zo die tijd, die pubertijd, waarin zoveel dingen nieuw zijn en zoveel dingen veranderen. En waarin soms allemaal van die gevoelens en gedachten en dingen zitten. En dan gaat het zoeken worden. Om balans te vinden. En na het zoeken en beginnen, ontstaat er gevangenschap. En vanuit die gevangenschap komt vaak een hele hoop gedrag tevoorschijn. Een gedrag van rebellie. Gedrag van zich verzetten tegen alles wat maar plaatsvindt. En je duwt iedereen maar af, want uiteindelijk wil je niet meer dat er iemand dicht bij jou komt. Want stel je voor dat je allemaal tot heftige discussie komt of tot heftige dingen komt. Dat wil je niet meer, dus je duwt af. Een andere rol waar je heel vaak ziet ontstaan, en het zijn vaak allemaal de dingen die ik zo noem, vaak ook allemaal de hindernissen om met verslaafden vaak in gesprek te komen. Er gaat vaak bitterheid ontstaan. Anderen hebben jou wat aangedaan. En er is zoveel teleurstelling wat je al mee hebt meegemaakt. En het heeft zoveel effect op je gehad en op alle relaties. Het hoeft allemaal niet meer. Laat mij nou maar. De volgende stap is terugtrekken in eenzaamheid. Vaak ook zelf medelijden. Vaak ook wanhoop. En zelfs met de wens daarop uiteindelijk van de dood. Tuurlijk willen ze niet doodgaan. Ik heb zoveel mensen, zoveel verslaafden bij me gehad, die op een zeker moment zeiden, weet je, ik heb één probleem. Ik ben te bang om dood te gaan. Maar hoe dat ik moet leven, weet ik ook niet meer. En die twee strijd speelt het zich af. En daardoor zitten ze vaak dan ook in eenzaamheid. Niemand begrijpt hen niet meer. En aan de andere kant interesseert ze het ook allemaal niks meer. En zoeken ze allemaal eigenlijk hun eigen weg wel. Een eigen vorm van leven wel. En de eigen dingen die ze dan zelf maar willen. En balanceert het vaak op randje van de dood. Moeilijk soms als ze anderen in de omgeving zien sterven. Door een overdosis of door een ongeluk. En dat doet ze dan vaak even stilstaan en even confronteren. Om dan maar weer ontzettend vlug veel te gebruiken. Zodat je het gevoel kwijt bent. Vluchten uit werkelijkheid. En uiteindelijk dan ook zitten met een heel groot gevoel van schuld. Van wat je allemaal niet hebt gedaan en wat je allemaal niet hebt aangedaan. Soms ook wat je je ouders hebt aangedaan. Maar wat kun je ermee? Een gevoel ook wat steeds verder zich opdringt. Dat is van minderwaardigheid. Zie je wel, ik deug toch nergens voor. En doordat je in die hele wereld zit, ontstaan er angsten. En vanuit die angsten ontstaat onzekerheid en zakt me nog verder weg. Hopeloosheid, zelfverdediging, wantrouwen, niemand wordt meer vertrouwd. En uiteindelijk soms ook voor een groep keihard je opstellen, keihard in het leven staan om te kunnen overleven. En als je een verslaafde vraagt, waarom zou je niet stoppen? Weet je, dan ligt daar die hele grote diepe vraag en tegelijkertijd ook de grote angst. Want de drugs heeft het zo ver, of de drank heeft het zo ver gebracht, dat je opnieuw een balans vond in je eigen leven. Ondanks dat die middelen allemaal niet zo goed voor je zijn en dat je de lieve Lea steeds verder aan kapot gaat, toch heeft het gezorgd voor een balans. En hoe kom je daaruit? Er zijn heel veel mensen betrokken bij dit hele grote probleem. Allereerst natuurlijk ouders, maar waar 9 van de 10 keer wel moet vaststellen met elkaar dat die ook hopeloos en vreselijk moeilijk tegenaan kijken, er ook niet doorheen komen, wanhopig zijn, niet vaak niet over durven spreken, het liever maar een beetje op afstand houden en tegelijkertijd het blijven vechten met het ene gegeven, het is je kind. Het is je kind. Wat er ook gebeurt. Wat er zich ook afspeelt. Het is je kind. En uit wanhoop worden ook vaak dan gewezen naar allerlei anderen die eigenlijk daarin iets zouden moeten doen. Het is toch te belachelijk dat het allemaal kan. De politie moet er wat aan doen. De overheid moet er wat aan doen. Hulpverleners moeten er wat aan doen. En roepen vaak vanuit onmacht, omdat je overal tegen onmogelijkheden aanloopt. Maar we zijn er met z'n allen verantwoordelijk voor. En ik denk ook, en daar was het openingswoord denk ik ook heel erg duidelijk in. Dat is, we zijn er met z'n allen verantwoordelijk voor wat gebeurt. We zijn er met z'n allen verantwoordelijk voor, ook binnen de kerk, aan dit probleem. En ik zou zeggen, zie je zeker met een steeds meer terugtredende overheid, wat in de gezondheidszorg al heel erg duidelijk zichtbaar is, en dus ook binnen de verslaafdenzorg, en dat er steeds minder mensen geholpen kunnen worden, en mensen die geholpen worden, alleen nog maar super ernstig verslaafd zouden moeten zijn, voordat je in aanmerking komt dat je een kliniek binnen mag komen. Dus is er een proces eerst van steeds erger worden, totdat het bijna niet meer te verhelpen is. Maar is het nog steeds dat we met elkaar daar verantwoordelijk voor zijn en voor moeten gaan staan? En zou wel zeggen, van hebben de kerken daar een steeds belangrijkere plaats in? Ik kan me nog herinneren hoe dat mijn vader, eens ook maatschappelijk werker, trots zijn scriptie liet zien, die hij toen van de Sociale Academie in zijn opleiding had moeten maken. En dat ging toen nog, in zijn tijd, ging dat over de bijstand en de hulpverlening vanuit de kerken. Het werk en de taak van de diaconie en alle hulpverlening die daar zo bij plaatsvond. Dat stond toen nog centraal in die jaren. En dan praat ik over de jaren net na de oorlog. En vervulde de kerken een grote en belangrijke taak in het gezond zijn van Nederland. Nu, de overheid heeft alles weggekocht voor ruime subsidies. En nu kunnen ze het zelf niet meer betalen. En ik zou zeggen, laten ze alles uit hun handen vallen. En moeten we ineens weer zorgzame samenleving zijn. Wel, een grote uitdaging voor de kerken. Ik zou zeggen, juist de kerken. En we hebben vanuit de inleiding al genoeg gehoord wat onze opdracht daarin ook is. En weet u, toen ik ook zo vanavond zat te bedenken over alles wat daar zich rondom afspeelt. Toen liep ik ook, of kwam ik ook op een paar gedeelten uit de Bijbel die ik ook met u wil lezen. Waar eigenlijk twee dingen staan. Aan de ene kant het gegeven dat er dingen kunnen gebeuren in het leven, omdat het leven zo is. En dat er dingen kunnen passeren. En dat is vandaag aan de dag ook dus drugs en alcoholverslaving en gameverslaving en alles wat je daar maar bij kan bedenken. Dat zijn de dingen die vandaag aan de dag ook allemaal kunnen gebeuren. En tegelijkertijd, daar waar daar zo een Bijbelse opdracht is, om ondanks alles wat gebeurt, toch de handen uit de mouwen te steken en wat te doen. Ik begin u te lezen uit Prediker 3. En daar staat: voor alles is een vastgestelde tijd. En een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Diepe woorden die hier zo staan. En waar ik eigenlijk tegelijkertijd bij wil zeggen, daar waar aan de ene kant de moeilijke dingen genoemd worden, daar staat iedere keer weer iets anders tegenover. En ik zou zeggen dat het belangrijk is om niet bij het een of bij het ander stil te blijven staan en erin te blijven hangen. Want Prediker 9 vers 10, dat zegt: alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. En waar een aanmoediging ligt om op een zeker moment bezig te zijn. Een aanmoediging ligt dat daar waar rouw is, om ook te troosten. Daar waar ellende is, om te kijken of dat het omgeleid kan worden naar een tijd waarin weer vrede en vreugde is. De hoop heeft altijd een belangrijke Bijbeltekst. Ik zou het zeggen als lijfspreuk. Eigenlijk zou je het zo niet mogen zeggen. Het is een Bijbelgedeelte. Maar als gezegde gewoon. En waar we ons eigenlijk ook hebben opgelegd om met ons werk bezig te zijn. En dat komt uit Spreuken 24 vanaf vers 11. Waar staat: red hen die opgepakt zijn om te sterven. En ik lees dit uit de hernieuwde Statenvertaling, waar het prachtig staat: red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer gij zegt: wij hebben dat niet geweten, zal hij die de harten toetst dat niet merken? Hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten? Immers, hij zal een mens vergelden naar zijn werk. En dat is eigenlijk de boodschap die we heel serieus genomen hebben. Onze handen uitsteken naar iets wat misschien wel helemaal onbekend is. Naar iets waarvan je zegt: zou ik dat wel kunnen? Dat is een vraag die ik mezelf vroeger ook afgevraagd heb. Van, zou ik wel in staat zijn om verslaafden te kunnen helpen? 38 jaar geleden was dat voor mij ook een onbekend terrein. En toen heeft me eigenlijk ook zo aangemoedigd die hele gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Weet u, die man die ging helpen, daar werd niet verteld van dat hij arts was. Of hulpverlener. Of iets van die aard. Maar hij kwam daar en hij ging helpen. Met wat hij kon. Met wat hij wist. Naar wat mogelijk was. En hij stelde beschikbaar naar wat hij kon. En dat was voldoende om te kunnen gaan helpen. Dat was voldoende om bezig te kunnen zijn. Want daarin mogen we ook het godsvertrouwen hebben, dat daar waar wij onmachtig zijn of daar waar wij tegen onmogelijkheden aanlopen, dat hij bij machten is om zaken wel te keren. Als wij maar doen wat wij kunnen. Binnen ons vermogen. Zoals we dat ook in Prediker hebben gelezen. Binnen ons vermogen, binnen ons kunnen, bezig zijn, onze hand uitstrekken, niet mensen afwijzen, maar ik zou zeggen, juist opzoeken, naar je toe halen. Misschien ook zien ze er wel heel anders uit als dat wij gewend zijn, of gewend zijn ons te kleden, of een heel andere vorm van verzorgen als wat wij normaal zouden vinden. Maar zou u mij kunnen vertellen wat wel normaal is? En is uiteindelijk dat allemaal zo belangrijk? Want in al dat normale van waar wij in denken, waar wij in leven, moet je heel goed weten, dat is ons normaal. En er zijn heel veel andere mensen die andere dingen ook normaal vinden. En wij misschien abnormaal. En zouden we misschien ook meer moeten kijken van, hoe zou de Heere zelf naar zo iemand kijken? Hoe zou de Heere zelf met zo iemand omgaan? En leren we ook niet, juist vanuit de Bijbel, hoe dat de Heere altijd met ontferming naar iedereen omzag en zijn hart naar iedereen uitging? En dat is hetgeen waarvan wij ook gezegd hebben van, oké, dan gaan beginnen. Dan gaan doen. En dan zie je hoe wonderlijk dat het is dat er verandering kan komen in mensenlevens. Soms mensen die 20, 30 jaar verslaafd zijn en die door iedereen opgegeven zijn en in, zoals wij dat dan wel eens noemden, in hopeloosheid programma's zaten, waarin heroïne verstrekt werd en weet ik wat allemaal niet. En die op een zeker moment zeiden van, ik wil niet langer. En dan uiteindelijk gingen vechten en de keuze maakten om naar een kliniek te gaan. En dat uiteindelijk, zou zeggen, de Heere God is die hen zelf in de kraag vat en hen stilzet. En dat ze komen tot nadenken. En als een van de belangrijkste dingen die ze wat plaatsvindt in hun leven, dat ze komen tot schuldbelijden. Dat ze gaan inzien, ik heb gezondigd tegenover God en mensen. En weet u, als het zo ver komt, ik heb altijd nog weer gezien, dat is de krachtigste sleutel tot verandering in een genezingsproces. En dan gaan er de mooiste dingen gebeuren als eenmaal die erkenning er is. En dan gaat er een weg starten. En dat is vaak een lange weg. Soms ook van vallen en opstaan. U moet zich daarbij gewoon voorstellen. Soms, dat hebben ook mijn collega's wel eens moeite mee. Hebben ze heel intensief met iemand gewerkt. En dan zijn ze half jaar onderweg. En dan loopt hij ineens weg. En dan na 2 dagen horen ze, hij is teruggevallen. Zitten we helemaal onder de rotzooi. En hoe kan dat nou? En dan zeg ik wel eens, oké. Ik denk dat het ongeveer precies zo is als diegene die op 31 december om 11:55 zei, volgend jaar, 1 januari, rook ik niet meer. Om op 4 januari voor 4 dagen in te halen van wat hij niet gedaan had. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. En wat bij hen dan ook gebeurt. Om dan op 10 januari te zeggen, dit is het toch niet wat het moet zijn. Ik ga toch maar stoppen. En dan weer een aantal dagen, misschien wat meer dagen, vrij is van zijn verslaving. en wat langere perioden niet gebruikt. Om dan uiteindelijk weer wat verder te komen. Soms nog een terugval meemaakte. En uiteindelijk dat op zijn benen komt te staan. En waar in een heel proces plaatsvindt. Ik zou zeggen van heropvoeden, herbezinnen, zoeken, vergeven, vergeving vragen. En gaan oriënteren op wie kan en mag ik zijn in deze samenleving. Hoe kan ik opnieuw de draad oppakken? En ook dat is vaak een hele lange weg. En mensen die soms dan 20 jaar verslaafd zijn, hebben gerust een paar jaar nodig voordat ze echt op hun benen staan. Nou, dat wordt hun door de verzekeringsmaatschappijen niet meer gegund. Het is na een paar maanden moet je aan de gang. Of door de sociale dienst. Maar ze hebben gewoon de tijd nodig om het te verwerken. En zover weer te komen staan dat er een balans is in het leven. En dat ze normaal verder kunnen. Is het haalbaar om gezond te worden? Ik zeg ja. Gelukkig heb ik duizenden zo gezond en gelukkig zien kunnen terugkeren naar de samenleving. En die een gezinnetje zijn gevormd, kinderen hebben gekregen. Waar nooit en nooit en nooit iemand meer van zal zeggen dat ze verslaafd geweest zijn. Ik kan me zo, en dan stop ik, leuke anekdote zo nog terughalen. Er was een vrouwelijke verslaafde die bij ons kwam. En die was ziekenverzorgster. En die wist heel goed de medicijnkast te roven in de ziekenverzorging. Dus alle opiaten die waren voor haar naast een hele hoop andere middelen die ze kocht op de zwarte markt. En uiteindelijk bij ons terechtkwam uit een netjes christelijk gezin. Maar toen uiteindelijk bij ons terechtkwam en het proces doormaakte naar gezondheid. En ze noemde zichzelf de nette junk, want ze werkte tot op de laatste dag. En uiteindelijk om naar een kliniek te gaan heeft ze zich ziek gemeld. En ze liep het proces door. En toen was daar op een zeker moment een tijd dat ze zei van, nou ja, ik moet weer terug naar de samenleving. En toen zei ze, nou, ik kom natuurlijk nooit meer die verzorging in. Dus dan ga ik maar fysiotherapeutassistent worden. En ze deed de opleiding, maar ze ging erin werken. Ze zei, dat is het niet voor mij. En toen zei ze, weet je, ik ga toch maar solliciteren. En ze stuurde 3 brieven weg. En het was 1 brief als weer ziekenverzorgster. Daar had ze diploma voor. En ze stuurde een brief weg om hoofd te worden op een afdeling voor ziekenverzorging. En ze stuurde een brief weg om voor leerling verpleegkundigen. En zei, dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Op alle 3 de sollicitatiebrieven werd ze opgeroepen. En ze had 1 besluit gemaakt. Ik zwijg niet over mijn verleden. Dus ze kwam op het sollicitatiegesprek en ze deed haar hele verhaal. Wat ze gedaan had, ook met de medicijnkast. En hoe dat ze de drugs gebruikt heeft en hoe dat ze kliniek in is gegaan. Hoe ze dat tot bezinning is gekomen, wat haar veranderd heeft. En hoe dat God haar op een wonderlijke manier heeft geholpen om van haar problemen af te komen. En het bijzondere was, ze werd op alle 3 wetten aangenomen. En ze koos toen voor leerling verpleegkundige en ze werkte toen 1 jaar samen met een collega in de opleiding. En toen was daar een zomernacht en zat ze in de nachtdienst en dat was natuurlijk allemaal korte mouwtjes. En toen zegt een collega, joh, wat heb jij een gehavende arm? En toen dacht ze, nou kan me ook niet meer schelen. Ze zei, nou dat is van de heroïne. Ah, joh, die mensen komen hier helemaal kapot binnen. Zo mag je niet mee spotten. Zei een collega. Nee, zei ze. Het is van de heroïne spuiten. Ja, maar je wilt toch niet zeggen dat jij... Ja, ik. Ja. Ja, ik. En toen heeft ze haar verhaal gedaan. En die collega die kon het niet begrijpen. En die was eigenlijk zo overstuur van hetgeen wat hij hoorde, is een aantal dagen ziek thuis geweest. Weet u, zover kan herstel gaan. Waar je niemand het ooit meer kan zien. Komt iedereen zover? Nee, was ook bij de hoop zo niet. Maar is het voor iedereen mogelijk? Ja. Moet je mensen gaan opgeven? Nooit. Nooit. Ik geloof zelf dat God het ook nooit opgeeft. Ook niet met mij. Als ik weer in de fout ga met zoveel domme dingen. Of zoveel eigenwijze dingen. Of zulke domme dingen uit mijn karakter. Of domme dingen die ik zeg. Of domme dingen die ik doe. Ik geloof, en dat zie ik in de Bijbel, dat God het nooit, nooit ophoudt. Voor ons de taak. Om altijd klaar te staan. Om bezig te zijn. Op basis van het woord zegt. Red hen die opgepakt zijn om te sterven. Die gedreven worden naar een einde waar ze nog niet naartoe moeten. En ze zijn te redden, waar de Bijbel zegt, als we ons niet onthouden. En u bent daar voor een stukje mee bezig, ook door een veldwerker in te zetten. Zodat die op een zeker moment het, ja, letterlijk het veld in kan gaan om te zoeken en bezig te zijn om ze te vinden, ze te bemoedigen, ze op te vangen, ze te coachen, zodat uiteindelijk dat stapje genomen wordt naar hulpverlening. En dat ze wel kunnen gaan werken aan hun probleem. En ik zou u willen aanmoedigen, doe het meer. Doe het meer. En ik zou ook willen aanmoedigen, doe er niet vreemd over. Net zoals de sigaret, net zoals de drank. Moeten we het accepteren? Nee, ook nooit. Maar moeten we het afwijzen? Zeker niet de mensen die het gebruiken. Strek je hand uit. Haal ze erbij. Sleur ze erbij. Zodat ze uiteindelijk de draad van het leven weer gaan oppakken. Ik wil het hier even bij laten. En overgeven strakjes aan uw vragen. Ja?
Heel hartelijk bedankt voor deze manier waarop u het heel dichtbij bracht. Heel praktisch. Heel levendig. Het geeft inderdaad voldoende stof tot nadenken. Daar kunt u dadelijk ook vragen over stellen. Ik stel voor dat we even een kopje koffie nuttigen. Dat we een minuut, uur of negen weer verder gaan. Dan kunt u ook nog vragen stellen. En dan er ook met elkaar over nadenken. Goed. We gaan verder met het tweede deel. Om te voorkomen dat we al te ver uit gaan lopen. Goed, we hadden wat buffer ingebouwd, dus dat komt wel goed. Er zijn vast nog wat vragen. En ik wil even een minuut of tien de gelegenheid stellen om ook de vragen te kunnen stellen.
Waarbij het bijna altijd zo is als er één schaap over de dam is volgen de meer. En tegen de tijd dat 9 minuten voorbij zijn, staan ze in de rij. Oh, niet mijn nummer dan. Maar wie heeft er een vraag, ja?
Wat we net opvingen, wat u zei, was: er zijn er zoveel waar je later niet meer aan terugziet dat ze ooit verslaafd waren geweest. Dat zijn twee uitersten, zei eigenlijk. Ik was daar bij verrast, hoor.
Het is, als ik even kijk naar de ondernemerszijde, dan is de hoop de laatste jaren heel sterk bezig om een bedrijvennetwerk rondom zich heen te bouwen. Het werk van de hoop ook financieel bijstaan. Maar dat is eigenlijk nog niet eens het belangrijkste. Als wel dat we de relaties willen hebben. En we hadden pas geleden een bedrijvendag. En er waren zo'n 30, 40 ondernemers bij elkaar. En toen waren er 7 verslaafden die een heel eind van het programma hadden doorlopen. En die op een zeker moment, waar we de vraag voor gelegd hebben en ze zelf daarover hebben laten praten, van: wat is voor jou nu het belangrijkste probleem? En dat ging toen allemaal eigenlijk over terugkeer naar de samenleving. Wie is bereid om mij een job te leren? Wie is bereid om mij in dienst te nemen? Of als stagiair aan te nemen? Wie is bereid om in mij te investeren? En toen maakte het bijzondere mee dat alle 7 werden opgenomen door de managers van de bedrijven. Op wat voor manier dan ook. En kregen allemaal een plekje om te kunnen terugkeren in de samenleving. Dus die kant is er ook. Maar heel vaak is het zo dat bij bedrijven hebben ze de verhalen uit de kranten, de moeilijkheden die ze eerder gehad hebben om iemand te ontslaan die verslaafd was, of kwijt te raken, dat ze geld gekost heeft en problemen heeft opgeleverd, of dat ze bestolen zijn, of dat er ingebroken is in hun bedrijf. Dus er is een negatief image rondom verslaafden. En maken ze inderdaad niet vaak mee dat iemand komt en die, net zoals dat meisje waar ik over ik vertelde, die bereid zijn om hun verhaal te doen en zeggen, ik was die en die. En nou, ze zaten zo en zo, staat het bij mij ervoor en geef je mij een kans. Dat horen ze zo vaak niet. Dus blijf alleen het negatieve hangen. In die negatieve image. En wat de krant voortdurend schrijft. In de krant staat ook geen verhaal dat er weer zoveel zijn afgezwaaid in de klinieken en die gezond verklaard zijn, bij wijze van spreken. Dat lezen niet. Het is een aantal jaren geleden dat we een onderzoek hebben gedaan. Dat was toen ook in opdracht van het ministerie. In vergelijking ook met een andere kliniek. Ik zal niet de vergelijkingscijfers noemen. Maar in ieder geval, en dat onderzoek dat stond toen ook in het kader van hoeveel mensen weten ook terug te keren in de samenleving op een gezonde manier. En toen kwam bij ons uit de cijfers dat het net over de 60% was. Die bevredigend, zal het even dus nuanceren, die bevredigend terugkeren in de maatschappij. Waarvan iets meer dan de helft op een goede manier terugkwam in de maatschappij. En de rest zich wist te redden in de maatschappij. Waar nog wat meer ruimte zat in het leven als het gemiddelde. Laat ik het dan zo maar zeggen. Maar dan toch dat er een behoorlijk percentage was wat eruit gehaald kon worden. En dan spreek je dus over mensen die in een kliniek terecht zijn gekomen. Dus waar echt wel wat aan de hand was. Ja. Dus het is zeker. Ja, de Bijbel geeft aan van als zou het er maar voor één zijn, hè? En dat zeggen we over elkaar vaak ook, maar het zijn er gelukkig velen. En het kan, ja? Training voor de bedrijven. Ja. Op die bedrijvendagen informeren we zo goed mogelijk die mensen die met ons meedraaien van wat het is en wat voor kansen dat het biedt. En het was uit de beginjaren van de hoop, was ook een meisje, kwam uit Zeeland vandaan. En aardig meisje, en die solliciteerde als secretaresse bij een bouwbedrijf. En toen kwam die baas die kwam naar me toe en die zei, wat moet ik dan met dat kind? Ik vind het een aardige meid, maar iemand die zo verslaafd is geweest. En ze had ook haar verhaal wel gedaan. Wat moet ik daar dan mee, man? Het maakt mijn kop helemaal gek en ik had liever het maar nooit ontmoet. En ik voelde er eigenlijk helemaal niks voor. Ik zei, waarom zou je het gewoon niet met een tijdelijke aanstelling proberen? Waarvoor doe je het niet? Als het je kop gek maakt, waarom niet? En toen op een zeker moment was het dat hij zei van nou oké, ik zal het wel proberen. En dan gaf het tijdelijke aanstelling. En toen werkte ze een maand. En toen belde hij me weer op en toen zei hij, ik wil mijn excuses aanbieden. Dat ik zo negatief geweest ben. Wat een geweldige kracht. En wat een geweldige meid. En heb je er nog een paar voor me? En na een jaar, toen zag ze kans om, ze wilde ook erg graag verpleegopleiding doen. En toen werd ze daar ook toegelaten. En toen heeft ze nou tot op het uiterste geboden om te blijven. Financieel gezien. Dan zei ik, wil je niet meer kwijt. Dus, ja weet je. En ook daarin gaat het best wel eens fout. Maar geef een kans voor herkansen. En dat is wat we in feite ook overal proclameren. Geef een kans voor herkansen. Desnoods via een uitzendbureau of wat ook. Maar geef een kans. Ja?
Jullie adviseren ook wel, als er solliciteert wordt door mensen,
als
werkelijkheid van de belevenis.
Dat moet natuurlijk de persoon zelf ook toestemming in verlenen. Ik kan natuurlijk nooit zomaar iets vertellen over iemand wat persoonsgebonden is. Maar als daar gewoon ruimte voor is, dan geven wij gewoon informatie die gewoon relevant zijn en kunnen we ook adviezen geven. Ik zou er zo of zo mee omgaan. En dat, daar zijn we ook helder in hoe dat en wat voor een advies dat wij dan ook geven naar hen. Dat is.
Ga je niet direct naar de opdrachtgever om naar de maatschappij, maar daar zegt altijd de vrouw of de jongen. Als solliciteren, zeg hoe je past. Want dat heeft meer invloed bij de werkgever.
Ja. Ja, ze hebben sowieso een gat in hun arbeidsverleden. Of ze moeten de hele zooi bij elkaar liggen. Nou, dat is niet, toch, sowieso niet zo'n goed begin. Dan is het al gedoemd tot mislukken, zou ik als zeggen. Als je begint met liegen. Maar wij adviseren vaak van, leg het nou maar open. Ja. Maar ja, dat durft niet iedereen. Dat is, ik bedoel, je legt je hele hebben en houden bloot. Het is, om nou maar... Als iemand ernstig gerookt heeft en hij is ter nauwe nood gered van een longkanker, dan vertelt hij dat een baas ook niet. Want dan zegt die baas ook, ja, dan heb ik risico dat het terugkomt. Is het nou een jaar geleden of is het 2 jaar geleden of is het al 10 jaar geleden? Dan gaat ook geen zieke werkkracht aannemen. Dus in dat spel moet je het ook zien. En omdat het nu toevallig verslaving is, is dat eigenlijk niet anders. Maar andersom zeggen wij ook, zeer zeker voor mensen die hun vertrouwen ook zoeken bij God, zeggen, wat kan je verkeerd gaan? Wat kan je verkeerd gaan als je het gewoon openlegt? Ja? Het is een heel gevoelig terrein, zeg ik altijd gelijk maar. Want je zegt nu zo eenvoudig, moet je bij Jezus komen. Dan hoor ik tegelijkertijd vanuit heel veel kerken zeggen, ja, wacht even, dat moet je ook maar gegeven zijn. En Jezus komt naar jou. En jij niet naar Jezus. Dus laten we even... En ze hebben allemaal gelijk. Ze hebben allemaal gelijk. Maar wat belangrijk is... Dat is dat we met hen... hoe ga ik dit nu zeggen? Ja, ik weet wel voor mezelf hoe dat ik erin sta. Maar ik zoek ook de woorden om het zo goed mogelijk te kunnen duiden. Verslaafden hebben stuk voor stuk allemaal een leven... waarin het gevoelsleven en het emotionele leven sterk ontwikkeld is. Dat betekent dat het voor een heel stuk ook belevingsmensen zijn. Dat wil zeggen, aan droge theologie, dan is de kans klein dat je ze wint. Dus waar gaat het om? Het evangelie moet voor hen zichtbaar, voelbaar zijn dat het iets is wat waar is. Wat ook ervaren kan worden. Nou, daar zit je gelijk op een heel erg gevaarlijk terrein. Want dan zou tegelijkertijd het evangelie datgene zijn wat ze vroeger in de drugs hadden. En waarin zij, ik zou zeggen, God, ja, laat ik het maar even gewoon in mijn eigen woorden zeggen, God voor hun karretje willen spannen. En die het voor hun nu allemaal even moet doen, zoals ze in het oude leven zichzelf bedienden met de drugs. Waarin ze door middel van het middel hun gemoedstoestand bepaalden en hun leven bepaalden. En dat ze op die manier zo met God gaan leven. En zo is God niet. Zo werkt het ook niet. Kan ik in het hele evangelie zo lezen? Het is, wij dienen God. God niet ons. En toch is daar iets waarin God wil komen tot een relatie met ons. En waarin je kan en mag ervaren dat je zonden vergeven zijn. Dat je gered bent. Daar lees ik in de Bijbel over. In het boek van Handelingen. En op allerlei plaatsen kun je zien hoe dat de mensen blij werden toen ze het ware evangelie gehoord hadden en wist, mijn zonden zijn vergeven. En dat gaf een effect op hen. En dat is wat ik zie ook bij de verslaafden. Dat is, zij komen uit zo'n leven waar ze zichzelf bedienden om zich een welbevinden te geven. En nu gaan ze God ontmoeten. Ze geven, ik zou zeggen, ruimte aan God, want dat is hetgeen wat wij ten alle tijden zullen moeten. Het is God die ons roept. Maar ja, de Bijbel zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. En iemand die open doet. Dus we zullen moeten open doen, op wat voor manier dan ook. En wat je daar ook over denkt of theologisch van vindt. De Bijbel zegt het. En die mensen die deuren openzetten, en dat gaat soms heel, heel, heel simpel. Ik heb met zoveel mensen in huis meegemaakt die 's avonds helemaal beroerd naar bed gingen. En dan was je de volgende morgen dat ze op het ontbijt aankwamen en dat je tegen ze zei, wat is er met jou gebeurd? Huh? Met mij? Hoezo? Jouw ogen staan anders. Ja, nou, hoezo? Ja, jouw ogen staan anders. Wat is er gebeurd? Oh ja. Ja. Weet je, ik had het vannacht zo moeilijk. Zo moeilijk, zo moeilijk. En ik heb het zo... En toen heb ik geroepen naar God en toen zei ik, God, als u bestaat. En ik weet het helemaal niet, maar doe dan iets met me, want ik kan niet meer. Is dat nou eigenlijk niet de roep die God graag wil horen van ons? En dat ze als andere mensen uit hun bed kwamen. Omdat God iets had gedaan in hun leven. En het was zichtbaar in hun ogen. Nou, en dan ga je dat hele opvoedproces krijgen. Waarin ze moeten weten wie God is en wie zij zijn. En hoe dat God ons bedoeld heeft in het leven. Wat Gods doelstelling is met deze hele aarde. En hoe dat we daar ook verantwoordingen hebben te dragen. Jij ook verantwoording hebt te dragen voor jezelf. Voor wat je doet, voor wat je zegt, voor wat je hebt gedaan. En hoe ga je daarmee om? Nou, en dan kom je in een heel proces terecht van verwerken en veranderen. En waar iemand niet alleen doorgaat, maar samen met God doorgaat. En waar je van tijd tot tijd dan ook zegt, oké, als daar een probleem is, zullen we met elkaar daarvoor bidden. En het wonderlijke is, ja, ik noem het maar zo, het wonderlijke is, dat ze zoveel dingen meemaken. Bijvoorbeeld iemand die zijn hele gezin kwijtgeraakt is door zijn verslaving. Kinderen al 10, 15 jaar niet gezien heeft. En dat ze hunkeren om hun kinderen weer eens te mogen zien. En wat eigenlijk onmogelijk is. En dat dan op een zeker moment dat we zeggen, oké, zullen we ervoor gaan bidden? Dat er ergens op wat voor manier ook iets gaat gebeuren. En dan een paar weken later hun kinderen zomaar ineens opbellen. Hallo, jij bent toch mijn pa? Of dat er ineens, dat ze opgeroepen worden en dat ze op een zitting moeten verschijnen van... Hey, hoe staat het met u? En wat wilt u met uw kinderen? En dat er weer een bezoekregeling ineens wordt afgesproken. Dingen die dan soms volslagen onmogelijk waren, ook voor hun. En dat er ineens openingen komen. En waarin ze gaan zien, wauw, er is al God die leeft. En die wonderen doet. Nou, en die balans proberen we ze op te voeden. En je hebt wel mensen die zich helemaal storten op het evangelie. Ik heb wel eens een keer heel oneerbiedig iemand gewoon een Bijbel uit zijn handen gerukt en een heel eind verder weggegooid en zei, en nou ga je gewoon eerst maar eens de dingen doen die je moet doen. Want zoals je nu bezig bent, daar klopt niks van. Balans. Ja. Ja hoor.
Ja. 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 Ja.
Ja, Jacob. We hebben het gehoord vanavond, ook vanuit het woord van God, dat alles een bestemde tijd heeft. En er was een tijd dat jij naar ons toe kwam, 5 jaar geleden, dat je je werk mocht doen. En nu is er de tijd aangebroken dat je ons gaat verlaten. Dat staat ook in het woord van God. Jacob, ik heb een paar dingen op papier gezet. Die wil ik toch nou even voorlezen. Bij jouw vertrek als veldwerker. Graag wil ik je namens de werkgroep en natuurlijk namens alle kerken bedanken voor je inzet die je vanaf het begin, dat je op gekregen werk hebt, getoond hebt. En het is op 4 februari 2009 was het dat we elkaar op deze plaats ook ontmoeten. Voor de eerste keer dat je jezelf toen als veldwerker introduceerde. En natuurlijk moest je eerst je eigen weg vinden op Flaké. Je deed dat met de motor. En juist door die aanpak wist je jongeren te bereiken die voor anderen niet meer te bereiken waren. Je stelde jezelf altijd loyaal op richting de jongeren en was voor hen, als ze eenmaal door hadden dat je echt begaan was met hun lot, dan gaven ze ook jou het vertrouwen. En in onze beleving is, dat hebben we vanavond ook gehoord, dat het sleutelwoord, het vertrouwen van de jongeren. Ook was je de bruggenbouwer tussen verschillende instanties, als Centrum Jeugd en Gezin, de politie, opvangcentra en aanverwante opvangorganisaties. Dat heb je ook helemaal opgebouwd en verder uitgebouwd. En juist door die insteek van jou wist je te bereiken wat voor jongeren zo nodig was, de juiste hulp voor hen op de juiste plek en voor de juiste persoon. En vanaf deze plaats willen we jou heel hartelijk bedanken voor het vele werk wat je ten goede van de verslaafde jongeren gedaan hebt. Jacob, we wensen je heel veel succes in je nieuwe werkkring toch wel toe. God zegen voor jezelf en voor je gezin. En dan ook een klein beetje persoonlijk, Jacob, we hebben ook elkaar regelmatig gesproken. Het ging vaak over jouw werk en hoe je daarin stond. En je deed het beslist niet, zeker niet alleen voor het geld, voor het salaris, maar je zag je werk ook als een opdracht van onze God. Zo heb ik dat zelf ook ervaren. En ik denk ook dat juist dat aspect ons aan elkaar verbond. Daarom wil ik zeggen ook persoonlijk, broeder, het gaat je goed in alle opzichten. De gaande man en de komende man. Een stukje verder weg. Arjan. Met vreugde hebben we mogen constateren dat je als sollicitant voor de functie van veldwerker als meest geschikt kandidaat duidelijker uitsprong. Nou, dat is fijn. Ik was ook erg blij met het telefoontje van Jacob waarin hij vertelde dat er een nieuwe veldwerker aangenomen was en dat hij luisterde naar de naam Arjan Smit. Voor jou is het nu nog allemaal vreemd en wat wennen op Flaké. Maar ik heb begrepen dat je net als Jacob met de motor aan de slag gaat. We wensen je veel volharding, kracht en wijsheid toe bij deze taak. Wees ervan overtuigd dat er voor je gebeden wordt, zowel in de eredienst als ook in onze privégebeden. Weet ook dat we als leden van de werkgroep gereed staan om jou te helpen daar waar dat nodig is. Aanwezigen en ook alle afgevaardigden van de kerken, hier staat, zit de nieuwe veldwerker. Hij is er voor alle jongeren die door welke oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt. Als er binnen uw gemeente jongeren zijn die in nood zijn geraakt, dan mag en kun je een beroep doen op deze man. Arjan, we wensen je Gods onmisbare zegen toe voor de pittige, maar ook mooie taak die je op je hebt genomen. En we wensen je heel veel succes daarbij. Nou, heel verhaal. Ja, dan hebben we nog wat, hè? Ja, hij dacht toen van, komt er nou nog wat? Maar, ja. Ja. Je kan ook thuis komen, joh. Nou, we weten dat hij niet, dat doet hij niet zo graag, maar toch, hij gaat nog wat zeggen. Hij gaat het toch doen. Dus, ja, hij gaat het doen.
Ik doe het op dezelfde manier als jou, Kees. Broeder. Ik heb het ook netjes op papier gezet. Ik ga denk ik daar wel een beetje aan houden. Soms probeer ik het dan een beetje los van het papier te doen, maar dan denk ik daarna van, ja, er is helemaal niks geworden weer. Dus ik hou me net een beetje aan het papier vast. Als eerste in ieder geval hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Dat u uw vrije avond in ieder geval weer wilde opofferen. Om inderdaad het veldwerk toch een beetje te sponsoren door uw aanwezigheid, door uw belangstelling. Sommige gezichten zie ik echt voor mij echt voor de vijfde keer. Dus één keer per jaar zo'n avond met kerkenraden. En sommige leden zijn daar heel trouw in. Bij sommige kerkenraden zit een relatie erin. Zo zie je wat nieuwe gezichten. Dat is ook fijn. Hartelijk dank daarvoor. Vanavond zit ik in de rol van terugkijken. Na 5 jaar veldwerk heb ik ervoor gekozen het stokje over te dragen. De reden is dat het veldwerk in combinatie met andere verantwoordelijkheden een te grote belasting werd voor de avonduren. En samen met een jong gezin vond ik dat inderdaad geen goede combinatie meer. We zijn er ook blij dat wij in Arjan Smit een nieuwe veldwerker hebben kunnen benoemen. Arjan zal zich zo dadelijk denk ik ook nog wel voorstellen. Het feit dat wij zo uit elkaar zitten, het viel me eigenlijk ook een beetje op van Arjan zit daar, ik zat daar. Dat heeft niks te zeggen over de samenwerkingsrelatie hoor. Dus, er is volop vertrouwen. En we gaan dadelijk ook gewoon weer als collega's de deur uit. Maar tenminste, voor mij stelt Arjan zich daar ook nog voor, toch? Tenminste, ja, natuurlijk, kort dan. Toen wij in 2009 met het uitvoerende veldwerk begonnen, bleek al snel dat de functie een aanwinst was op het huidige hulpverleningsaanbod. Het aantal zorgcontacten en doorverwijzingen die als eikpunten waren gesteld door zowel de werkgroep als ontmoeting, die werden al snel gehaald. Er bleken dus wel degelijk jongeren in de problemen te zijn en via het veldwerk konden we deze bereiken. Nu na 5 jaar zijn er gemiddeld zo'n 25 zorgcontacten, trajecten, per jaar geweest, waarvan zo'n 70% is doorgestroomd naar de reguliere hulpverlening. In de 5 jaar zie je best een golfbeweging van periodes dat het druk was en periodes dat het wat rustiger was. Maar dat is inherent aan de functie van het veldwerk. Ook op momenten dat het wat rustiger is, is het ontzettend belangrijk om aanwezig en zichtbaar te blijven. Periodes om te werken aan relatie, vertrouwen en uitbreiding onder zowel de jongeren als het netwerken. Maar ook naast de jongeren te staan op de momenten en tijden dat het juist wel goed gaat, is ook heel belangrijk. Dit geeft jongeren het vertrouwen om op de momenten dat het in hun leven minder gaat, een beroep op je te doen. Wanneer we het hebben over het resultaat van 5 jaar veldwerk, dan is de term tevreden niet echt op zijn plek. Maar ik kijk wel terug met blijdschap en ik kijk ook terug met dankbaarheid. In de laatste weken heb ik nog diverse jongeren weer bezocht uit de beginperiode. Het was voor mij weer een extra bevestiging dat het werk zin heeft gehad. Dit betekent niet dat er geen teleurstellingen zijn geweest. Zeker zijn die er ook geweest. Jongeren die soms na lang trekken en duwen een traject ingingen, maar toch na korter of langere tijd weer terugvielen. Of de jongeren waar ik überhaupt gewoon geen contact mee kon krijgen, waar de relatie niet tot stand kwam. Maar naast deze teleurstellingen zijn er ook veel jongeren die de draad weer helemaal hebben opgepakt. Een jongere die op dit moment nog hard bezig is, kunt u volgen via een documentaire die op dit moment wordt uitgezonden bij Omroep Gelderland. Mocht u dat interessant vinden, dan kunt u kijken op www.omroepgelderland.nl. En dan als je kijkt op die site bij Uitzending Gemist, het is een documentaire die heet, even kijken, Weg van de Straat. En daarin worden een aantal personalia's gevolgd, waarvan 1 jongere van het eiland. En dat was ook wel een lang traject, zeg maar. Het Legertjes Helscent deze serie uit. En een van die personen die daarin voorkomt is Gerben. Een jongen van het eiland die ik al een aantal jaren kende vanuit de contacten op straat. De eerste periode was het contact wat oppervlakkig. Ik maakte me zorgen over Gerben vanwege de dingen die ik zag en hoorde. Gerben zat in de beginperiode behoorlijk in de weerstand en de ontkenning. Totdat het op een gegeven moment echt helemaal fout was. Ik kreeg Gerben 's avonds laat in zeer verwarde toestand aan de telefoon met de vraag of ik alsjeblieft wilde komen. Vanuit de relatie die er was, heb ik op dat moment voor Gerben kunnen beslissen en handelen. Een hulpverlener, zelf ervaringsdeskundige hier op het eiland, heeft Gerben voor een nacht onderdak geboden. De volgende dag hebben we Gerben in onze time-out voorziening in Hummelo gebracht en van daaruit is hij na een aantal weken doorgestroomd naar een opnamecentrum van het Leger des Heils, behandelcentra. Een van de voorbeelden wat dankbaarheid geeft dat je in zo'n traject een schakeltje mocht zijn. Is het nog nodig om door te gaan met het veldwerk? Helaas is het ons niet gelukt om ons in die achterliggende 5 jaar overbodig te maken. Er is een hardnekkige groep die blijft hangen en daarnaast is er groei van onderuit. Daarbij blijft het ook een uitdaging om de problematiek achter de voordeur meer in kaart te krijgen en ook die te bereiken. Ook ligt er voor Arjan de uitdaging om meer de kerken binnen te komen. Ik geloof dat de verhouding zoals die zich nu zichtbaar wordt vanuit onze zorgcontacten, waarin ruim 80% van buiten de kerk komt, geen reële afspiegeling is van de werkelijkheid. Als laatste wil ik u alle hartelijk danken voor de ondersteuning die u heeft gegeven. Naast de financiële steun heb ik de belangstelling die u heeft getoond zeer gewaardeerd. Zeker in de beginperiode hoor ik regelmatig terug: er is weer voor jou gebeden de afgelopen zondag. Of ze zijn weer met het zakje rondgegaan voor je. Dit waren voor mij geen zichtbare dingen, maar wel merkbaar. Ik heb het werk gezien en ervaren als gezegend. Als laatste wil ik dan ook eindigen met een tekst uit Gods woord, uit 1 Petrus 4 vers 11. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden van God. Indien iemand dient, die dienen als uit de kracht die God verleent, opdat God in alle geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Kort samengevat, soli deo gloria. En dat is ook mijn wens, dat het werk soms zichtbaar, soms onzichtbaar, ook tot dat doel mag dienen. Ik dank u voor de aandacht en voor alle belangstelling en ondersteuning.
Nou, het is altijd zeer nadelig om als laatst te spreken. Ik hou het heel kort. Ik zal me gewoon eerst even voorstellen. Ik ben Arjan Smit, geboren Zeeuw. Ik kom uit Zeeland. Plattelandsjongeren dus. Wat dat betreft is het mooi, hè, dat ik wel feeling heb met plattelandsjongeren. Ik ga hier werken met plattelandsjongeren. Vaak wat moeilijk bereikbaar zijn. Wat gesloten houding, grote sociale controle op het eiland. Ik ben er zelf ook opgegroeid. Ik ben opgegroeid dus in Zeeland. Ik ben toen gaan studeren in Utrecht. Heb ik afgerond. Ik heb daar nog een educatieve opleiding gehad, een pastorale opleiding. Ik heb in het onderwijs gewerkt 5 jaar. En ook het laatste jaar bij een jeugdwerkorganisatie. Jongeren hebben echt mijn hart. Ik geniet er echt intens van, altijd het contact met jongeren. En dan echt het contact leggen. Niet zo oppervlakkig, maar ook echt gewoon doorvragen. Ik ben altijd wel interessant naar de persoon achter het naampje, zeg maar. Wat heeft mij vooral getriggerd om te solliciteren? Naar deze functie. Ik was aan de slag voor de jeugdorganisatie. Ik was bezig met een landelijk project. En een van de projecten was de zwerfjongerenproblematiek van Stichting Ontmoeting, zoals het dan genoemd wordt. Ik heb dan ook samen met Jaco een filmpje gemaakt, een interview gedaan met een ex-verslaafde. Nou, dat sprak mij ontzettend aan, de doelgroep. Dat triggerde mij enorm. Ik heb toen gesolliciteerd en ik ben aangenomen. Dus daar was ik heel blij mee. Een grote uitdaging, ik zat voor mezelf te denken, waar liggen de uitdagingen voor mij vooral? Jaco's focus was in de loop van de tijd wat verschoven naar de wat oudere jeugd. Nou, ik ben zelf nog best jong. Misschien kan ik me weer gaan focussen op de wat jongere jeugd, hè, van 15 tot 23. De meeste jongeren gaan pas inzien dat ze echt een probleem hebben als ze de 1920 zijn gepasseerd. Maar alhoewel verslaving vaak begint op 15, 16-jarige leeftijd. Maar het lijkt me goed om ook die jongere leeftijdscategorie weer te benaderen. En ook wat Jaco ook zei, de kerkelijke jongeren. Nou, want uiteindelijk zijn we begonnen vanuit de kerken. En maar 15% of zo van de hulpvraag komt vanuit de kerk. En ik geloof niet dat het echt maar zo weinig aanwezig is in de kerk. Volgens mij ligt er nog steeds op bepaalde dingen in de kerk een taboe. Het is ook op hulpverlening aanvragen, erkennen dat er een probleem is op allerlei gebieden. Als je gewoon kijkt, bijvoorbeeld, ik doe bijvoorbeeld op het gebied van seksverslaving. Dat is niet genoemd vanavond. Dat probleem is ontzettend groot, ook binnen de kerken. Als je ziet dat 80% van de christelijke jongeren pornografie kijkt, waarvan 53% verslaafd is aan pornografie. En we zwijgen erover in de preken en de catechisatie. Dat is een heel groot probleem. Maar dat er dus nog steeds een taboe op. En ook op hulpverlening. Hulpverlening vragen, drugsgebruik. Ja, we zijn allemaal jong geweest en vroeger. Het is ook een beetje de plattelandscultuur. Als ze een vriendinnetje krijgen, dan. Ze krijgen werk, dan stopt dat vanzelf. Nou, ik denk dat er daar een uitdaging voor mij ook ligt om ook de kerkelijke jongeren te benaderen. En dat spreek ik hier voor het goede publiek natuurlijk. Want daar kunnen jullie natuurlijk heel veel in betekenen. Als jullie signalen opvangen, vooral echt geïnteresseerd zijn in de jongeren, echt doorvragen, nou, dan kan je heel veel signalen opvangen. Ik ben altijd bereikbaar, dat is het, hoe zeg je dat? Kernwoord, present zijn, we zijn aanwezig op het eiland. Ik ben heel makkelijk benaderbaar, heel laagdrempelig. Dus ik kan me altijd bereiken, jongeren kunnen mij altijd heel makkelijk bereiken. Ik kan nog heel veel zeggen. Ik zit stiekem ook wel een beetje tegenop, tegen het werk. Dat zou ik gewoon eerlijk zeggen. Het is best wel verantwoordelijk werk. En je wordt ook gelijk in het begin overladen met media-aandacht en zo'n bijeenkomst en zo. Dus dat geeft een soortje, toch een soortje druk of zo. Wat ik helemaal niet moet voelen. Als hulpverlener moet je juist al je eigen doelen en pretenties loslaten en present zijn. Nou, dat probeer ik ook te doen. Ik hoop ook inderdaad dat we veel voor elkaar bidden. Dat is ontzettend belangrijk. Ik besef ook echt dat ik het niet op eigen kracht kan. Dus laten we veel elkaar opdragen in het gebed. En ik hoop ook echt dat ik iets van die liefde van Christus mag uitstralen in mijn contact met de jongeren. Waar het uw praatje ook, het komt terug in uw praatje. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Als jongeren voelen inderdaad ook haar fijn aan, denk ik, of het echt uit mijn hart komt. Dat ik echt echt vanuit de liefde van Christus met hen betrokken ben. Dus wat dat betreft, laten we elkaar vooral voor opdragen in het gebed. We hebben elkaar echt nodig. En laten we de contacten warm houden. Ja, bedankt. Ook voor de aanwezigheid. Ik voel me echt alsof ik vandaag in een soort warm bad beland. Ik had wat vanmiddag de overdracht in het JAK. Nou, ook heel veel mensen die echt heel erg betrokken erbij zijn bij het werk. Die echt ook een warm hart toedragen, dat weet je echt. En hier ook, nou, ontzettend fijn. Dus ook bedankt. Goed.
Dankjewel. Ja, scheiden doet lijden, maar we hebben gelukkig ook een nieuwe veldwerker. Dus, en inderdaad, ja, laten we inderdaad biddend rondom hen heen staan. Die oproep doen we ook nog via de mail, dat we, nou, wij spreken komende zondag daarin ook in de diensten daar ook goed bij stilstaan en bij stil blijven staan. Na dit alles toch nog even een korte zakelijke kant van het veldwerk. We blijven doorgaan. We roepen nu steeds op, wilt u blijven schenken ook om het veldwerk mogelijk te blijven maken. We hebben natuurlijk de combinatie met het jongerencoach gebeuren, waarin we ook in het verleden hebben gezegd van, ja, 1/3 van de kosten per jaar worden door de kerken bijgedragen, 2/3 vanuit de gemeente. Ik zal dadelijk even een overzichtje laten zien wat we afgelopen jaar van u mochten ontvangen. Waarbij we ook kunnen zien dat er een bepaalde... Ja, alsjeblieft. Misschien wat handig. Het eerste ziet alleen even zien van wie zitten er nog in de werkgroep in 2013. Nou, daar gaan wat veranderingen plaatsvinden. Onder andere namens Stichting Ontmoeting. Jaco zal worden vervangen door Arjan. En Kees van der Spaan die wordt vervangen door de heer Tanis, ook diaken in goede reden. En goed, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus u bent altijd welkom om u ook aan te melden bij de werkgroep. De volgende sheet is het geld. Ja. Nou, even een overzichtje laten zien van wat is er afgelopen jaren ieder jaar gegeven. In die zin loopt het iets terug. Nou goed, we lopen sinds vorig jaar dan weer ietsje op. Totaal 228.872 euro over alle jaren inmiddels binnengekomen. Een prachtig bedrag waarvoor we ook enorm dankbaar zijn. Kijken we naar afgelopen jaar, 2013 is de 33.000 ruim binnengekomen. Ik zie dat er een kommaatje verkeerd staat. Eentje goed en de andere moet een punt zijn eigenlijk. Maar de meest linkse is een punt. Gelukkig. waarmee we ook zien dat het derde zeg maar, van de kerken ook nog steeds wordt behaald. We zitten in die zin wel op het randje, dus we moeten daar ook wel goed aandacht voor blijven houden. En uiteindelijk nog een stukje restant is om ook wat buffer op te vangen. Los van dat alles wil ik op blijven roepen, blijf betrokken in gebed. Betrokkenheid zoals u ook steeds bent. Maar toch ook in de middelen, want ook die zijn nodig om het werk mogelijk te blijven houden. Zijn daar vragen over?
Er was volgens mij vorig jaar een vraag van dat er onzekerheid was over het aandeel van de gemeente in het financiering. Maar met een 15% of zo, is dat
Die pilot die liep in principe tot half dit jaar. Maar er zijn wel geluiden dat er een vervolg aan komt. Goed, en ik denk dat daarin ook onze verantwoordelijkheid als kerken ligt, dat ze in die zin ook Ontmoeting daarin blijven steunen. Ja, ja. Zijn er nog andere vragen over? Dan wil ik nog even het woord geven aan Piet Sleurink. Die wil ons nog iets vertellen over het iGo Zero project.
Ja, dat was vrij onverwacht, dus ik haal geen papiertje uit mijn binnenzak. Maar nu ik hier toch was, kreeg ik even de gelegenheid om een oproep te plaatsen. Ik dacht vanavond tijdens uw reden over de aanleiding naar verslaving toe. De misère waar jongeren, waar ook Jaco tegenaan loopt, de misère waar jongeren in terechtkomen, dacht ik even van wie zou niet wenen. En vervolgens las u uit Gods woord, er is een tijd van wenen en er is een tijd van lachen. Maar er was ook een oproep aan het begin van de avond, geeft gij hun te eten. Het was toch wel wonderlijk dat we 3 jaar geleden door de gemeente benaderd werden als ontmoeting zijnde. Voor jullie doen veldwerk, laat ik maar zeggen, aan de achterkant van het probleem. Dus Jaco gaf het net al aan, er is aanwas van onderuit, met andere woorden, en raken nieuwe jongeren verslaafd. Dus de gemeente benaderde ontmoeting om ook voorlichting te gaan geven, om een bewustwording tot stand te brengen. Niet alleen bij jongeren, maar juist ook bij hun ouders. Jongeren zijn aan een scala van verleidingen blootgesteld. Veel ouders doorzien dat te laat of zien het op tijd en weten niet ermee om te gaan. Aan ons dus de opdracht gegeven door de gemeente om daar iets aan te gaan doen. Nu is er zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met kerkenraden. We hebben een voorlichtingsprogramma ontwikkeld, samen met kerkenraden ook. En medio november vorig jaar heb ik een brief verstuurd aan alle kerkenraden. Er zijn e-mails verzonden. Wilt u zich opgeven voor een voorlichtingsbijeenkomst? Eigenlijk 2. 1 voor de jongeren en een week later voor de ouders van de jongeren. Op dit moment hebben wij 10 kerken bereid gevonden ons ruimte te geven, die voorlichting te geven. Maar dat betekent dat we dus nog lang niet alle kerken op het eiland zover hebben. Het is een gesubsidieerd project. De gemeente betaalt het volledig. Dat geeft dus ook aan het belang wat de gemeente daarin ziet. Het is alleen wel zo dat ik voor eind april alle planningen gemaakt moet hebben. En daarvan dus ook het verslag gedaan aan de gemeente. Waarna we ook verder gaan kijken van heeft dit zin en gaat de gemeente opnieuw de portemonnee trekken om door te gaan met dit programma. Ik wil dus een oproep plaatsen aan u als kerkenraden. Neemt u contact met mij op, alstublieft, om een voorlichtingsavond te plannen. Mijn collega Rianne heeft het programma voor u. We hebben ook ondersteunend materiaal voor u om uit te nodigen in uw kerk. Het liefst doen wij het op een catechisatieavond voor de jongeren, omdat gewoon blijkt dat daar de meeste jongeren zijn. Op een jeugdverenigingavond zien we vaak maar een deel van de jongeren. En uiteraard helpen we u bij het uitnodigen van de ouders. Ik heb voor die kerkenraden, voor wie het nog niet helemaal duidelijk is, heb ik op een A4'tje nog even een samenvatting gezet van het programma. Maar u wordt ook deze weken nog gebeld door een collega van mij, Betsy. Dan weet u in ieder geval waar het over gaat. En ja, ik wil de oproep plaatsen, geef ons alsjeblieft de ruimte om die voorlichting te doen. Want het is juist in dat jonge traject, in de puberteit en daarna, dat het zo nodig is om ook de ouders te ondersteunen, met hun jongeren hierover in gesprek te gaan, maar ook de ouders te doordringen van de gevaren van. En dat begint soms maar gewoon bij een kind van 6, 7 die thuis al meelepelt uit het advocaatje wat we dan als vanillevla aan de kinderen voorschotelen, zonder dat we doorhebben dat we daar een cultuur mee aanbrengen. En dus dat is mijn oproep aan u. Ik zal straks bij de deur staan met mijn visitekaartjes en een A4'tje. En dan hoop ik dat de telefoon rood gloeiend gaat staan of de e-mailbox volstroomt met verzoeken. Dank dat ik dit even mocht zeggen.
Tot zover. Terwijl ik Kees vraag om deze avond van ons te besluiten.
Goed. Nogmaals allemaal dank voor uw aanwezigheid vanavond. Fijn dat u er was. Onze voorzitter heeft het zojuist al gememoreerd. Er komt ook nog een oproep via de e-mail om ook zondag in de eredienst het veldwerk op te dragen. En ik heb wel eens idee, soms wordt het bijna gemakshalve gezegd, zullen we dan nog eindigen of zullen we nog bidden? En soms dat besef ik zelf ook wel eens van, besef wel de waarde van het gebed dan. Als het gaat over het veldwerk en heel die problematiek waar we vanavond ook met elkaar over gesproken hebben, waar we van gehoord hebben. In feite zijn er machten gaande, de macht van de boze, de geestelijke boosheden in de lucht. En daarentegenover hebben we de Heere God met zijn woord en hij is er. En door het gebed, dat hebben we ook ervaren, ook de afgelopen jaren, juist door het gebed kunnen er wonderen gebeuren. Daarom, broeders, zusters, ik roep u op, bid voor het veldwerk. Bid voor de jongeren. Dat is het krachtigste wapen wat we hebben. En dan wil ik nu ook zo de vergadering gaan eindigen. Barmhartige en trouwe en genadige Heere God in de hemel. We komen tot u aan het einde van deze avond om u te danken voor alles wat u ons hebt gegeven. Dat we met elkaar hier mochten zijn. In rust en vrede. Dat is ook op deze wereld lang niet voor allen zo. Er is zoveel onvrede, onrust, oorlog, verdriet. Maar we mochten hier zo met elkaar zijn. We hebben heel veel gehoord. Er is heel veel gesproken. Maar we hebben ook gehoord van de nood die er was 5 jaar geleden toen we begonnen, toen Jacob begon met het veldwerk. En die nood is er nog steeds. We danken u, Heere, voor het feit, voor het gegeven dat u Jacob op onze weg hebt gestuurd. Dat u hem hebt willen gebruiken als een instrument ook in uw handen om jongeren te redden die ten dode wankelen. Want dat is waar het om gaat. Het is een kwestie van leven op dood. Dat we dat ook zullen beseffen. Wilt u ons dan ook bewogenheid geven, ook als kerken en ook als diaconieën, voor onze jeugd, voor onze jonge mensen, die in zoveel vormen van verslaving verstrikt kunnen raken. Heere God, geef ons liefde voor onze jonge mensen, om hen te helpen. En we hebben het ook gehoord. Daar hoeven we niet per se een opleiding voor gevolgd te hebben. Wilt u ons dan geven wat onze hand vindt om te doen? Dat vraagt u van ons. Wilt u ons geven? Wilt u dan ook uw Heilige Geest daarbij gebruiken? Dat we door die liefde aangestoken ook hart voor onze jongeren mogen hebben. Wilt u het ons geven? Want van onszelf, Heere, kunnen wij dat niet. Zijn we tot niets in staat. Geef het ons. We dragen ook de stichting, de hoop. We hebben ervan gehoord vanavond. Aan u op, wilt u daar zijn? Waar zoveel mensen bezig zijn om verslaafden uit de verslaving te helpen. We weten dat ze dat ook doen met de liefde van hun hart. Geef hun ook alles wat ze nodig hebben. Ook Stichting Ontmoeting, die op zoveel andere plaatsen ook actief is. Geef hen ook alles wat ze nodig hebben. Wilt u met Jacob meegaan, Heere, als hij van hier gaat, ook in zijn nieuwe functie? Zegen hem ook thuis in zijn gezin, met zijn vrouw, met zijn kinderen. Wilt u hem tot een God zijn? Wilt u ook met Arjan zijn? Hij heeft zich vanavond ook kwetsbaar opgesteld. En ook eerlijk gezegd dat hij er soms ook wel tegenop ziet. En dat is begrijpelijk, dat is ook menselijk. Maar Heere God, geef dat hij mag steunen op u. Geef hem de liefde van Christus, dat die hem mag dringen om ook de jongeren te helpen. Want dan zal het gaan. Heere God, verlaat ons niet. Wees met ons. Wees met de werkgroep. Wees met het veldwerk. Wees met de jongeren. En wilde ze alstublieft tot u trekken. Want met dat doel zijn we op deze aarde geschapen. Geef het. Uit genade. Wilt u met ons gaan als we van hier gaan en een goede nachtrust geven? We vragen u dat niet omdat we dat verdiend hebben, maar uit genade alleen om Jezus willen. Amen. Dan wens ik u wel thuis.